Geachte familie Driessen en verdere belangstellenden, wij willen ons vanmiddag in deze rouwsamenkomst die voorafgaat aan de begrafenis van de overleden Jopje Driessen Sprong eerst realiseren dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? We zingen Psalm 89, het 19e vers. Mag ik u vanmiddag een paar versen lezen uit de 69ste psalm. Psalm 69. Ik lees met u het laatste deel van die psalm, beginnend bij vers 30. Doch ik ben ellendig en in smart. Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. Ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. En het zal de Heere aangenamer zijn dan een os of een gehoornde var die de klauwen verdeelt. De zachtmoedigen dit gezien hebbende zullen zich verblijden. En gij die God zoekt, uw liederhart zal leven. Want de Heere hoort de nooddruftigen en hij veracht zijn gevangenen niet. Dat hem prijzen de hemel en de aarde, de zeeën en al wat daarin wriemelt, want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen en aldaar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. En het zaad zijner knechten zal haar beërven, en de liefhebbers zijns naams zullen daarin wonen. We willen samen eerst Gods aangezicht zoeken om van de Heere een zegen te bidden. Heere, Gij brengt ons hier samen met een bijzonder doel. Normaal zouden we op deze vrijdagmiddag allemaal ergens anders zijn geweest om ons werk te verrichten of om naar school te gaan. Maar vandaag roept u ons tot ander werk. Wij worden er allemaal toe geroepen en in het bijzonder deze rouwdragende familie, deze kinderen, deze kleinkinderen en deze andere familieleden, broer en zusters, om aan de overledenen wat wij dan noemen de laatste eer te bewijzen. En haar straks, althans haar stoffelijk overschot straks te gaan wegbrengen naar het kerkhof. Dat is voor vanmiddag onze taak. We worden geroepen om iemand uit de kring van de gemeente en iemand uit de kring van deze familie allereerst ter aarde te bestellen. Er moet straks gezaaid worden. En als wij gaan zaaien, dan zaaien we in oneer en in vergankelijkheid. Dan is er geen heerlijkheid aan dat werk, heren. Als dat lichaam waar de ziel al uit is, dat lichaam dat zo lange tijd samen met haar ziel in de kring van haar kinderen mocht verkeren als een levende persoon, als dat lichaam dat nu levenloos ter neer ligt straks in het stof moet worden neergelegd, opdat het ook terug weder tot stof zal keren. Dat is geen eerbaar werk. Doordring er ons van, heren, dat de dood verwoest, dat de dood breekt, dat de dood verderft en tot ontbinding doet overgaan. We moeten dat maar niet mooier proberen te maken dan het is. Dat is de werkelijkheid. En daarom, als we er vandaag toe geroepen worden, dan wijst dat op onze vernedering. En als wij nu zelf nog mogen leven, heren, bepaal er ons dan wel bij hoe diep we gevallen zijn en hoe vernederd we geworden zijn. En dat het over ons allemaal al uitgesproken is en dat het boven ons alle leven geschreven staat. Of we oud geworden zijn, of dat we jong zijn, of dat we een zuster van de overledene zijn, of een broer, of een klein, of een achterkleinkind. Het staat boven ons alle leven geschreven, stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. En we gaan allemaal de weg van alle vlees. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Heer, het antwoord kan alleen maar zijn: niemand. Niemand. En zo staan we er dan straks allemaal voor. Bepaalt u er ons bij, heren, vandaag, nu het zo dichtbij komt. En u het maar niet alleen van horen zeggen hebben en u het niet alleen maar via een advertentie in de krant lezen, maar nu we er straks bij zijn en u trouwens ook de kist met het stoffelijk overschot hiervoor in dit kerkgebouw staat voor iedereen zichtbaar. Bepaalt u er ons bij, heren, bindt u het op ons hart dat het de mens gezet is eenmaal te sterven, opdat wij door u daartoe bereid, door u daartoe bearbeid, mogen leren sterven voordat het stervensuur komt. Dat is dat wij u de Heere mogen leren zoeken en vinden als een arm en ellendig mens, om in u het leven te vinden, Heere Jezus Christus, opgestane levensvorst. Om het niet op aarde en niet bij onszelf en niet in het vergankelijke en tijdelijke te zoeken en daarin op te gaan en daar tevreden mee te zijn, maar een beter, een heerlijker goed te mogen zoeken. Om niet hier op aarde de blijvende stad te begeren, want we hebben hier geen blijvende stad, maar om de toekomende te zoeken en met inspanning van alle krachten te zoeken. Heren, wilt gij daartoe niet alleen de roepstem die tot ons komt vanuit dit sterven maar ook de verkondiging van uw woord nog gebruiken. Want we danken uw naam ervoor dat we rondom uw woord mogen samenkomen. En dat we het niet behoeven te doen met wat woorden die de menselijke wijsheid leert. Of de menselijke vriendelijkheid. Maar dat het mag zijn het woord van de levende God. Dat vanmiddag ook in ons midden mag opengedaan worden. En dat we daarnaar mogen luisteren. Naar de gelegenheid van de tijd. Natuurlijk, maar dan toch met een dringend appel op ons hart. En dan toch met een perspectief naar de volkomen zaligheid die gij aan al uw volk en kinderen geeft, omdat gij de zachtmoedigen niet zult verstoten. En omdat gij de nooddruftigen hoort. En omdat gij de gevangenen niet vergeet. Heere, laten we er iets van mogen zien, dat midden in onze dood en ellende gij het leven openbaart en dat gij het openbaart. En dat gij het werkt en dat het daarom ook niet teniet gedaan kan worden. O, geef dat zij die u mogen vrezen in ons midden er opnieuw door mogen worden bemoedigd, dat gij uw werk voortzet, dat gij de uwen kent. En dat zij die u niet kennen, Heere, haast krijgen om die geborgenheid te zoeken nu het voor hen nog het heden der genade is. Zo bidden wij u in deze ogenblikken om uw onmisbare zegen over de verkondiging van uw heilig evangelie. En maak ons zo bekwaam. Nu en straks als het ons uur is, om voor u de Heere te kunnen verschijnen. En u weet, Heere, dat hebt u zelf bekendgemaakt, dat kan alleen als we bedekt zijn met het bloed van de Heere Jezus. Heere, hoor ons dan om Christus wil. Amen. Geachte familie Driessen en verdere belangstellenden, meelevenden, we willen vanmiddag met elkaar een ogenblik stilstaan bij het laatste deel van Psalm 69. En daarmee bedoel ik eigenlijk het allerlaatste deel, het laatste stukje van vers 37. Waar wij lezen, en de liefhebbers zijns naams zullen daarin wonen. Wij kennen de 69ste psalm in de eerste plaats als een van de lijdenspsalmen, nietwaar? Een psalm waarin de lijdende David als type van zijn grote zoon, de Heere Jezus Christus, aan het woord is. En vandaar dat we die 69ste psalm meer dan één keer in de lijdensweken zingen. Psalm 69 is echter niet alleen een lijdenspsalm. Er is ook een gedeelte in dat misschien wat minder bekend is. Dat wellicht, ik weet wel zeker, ook wat minder gezongen wordt. Dat is het middelste gedeelte. Want deze psalm is ook een van de vloekpsalmen, waarin de dichter Gods wraak afbidt over zijn, over Gods vijanden. En dat is het minder bekende gedeelte van dit psalm, van deze psalm. Misschien ook het minst begrepen gedeelte van deze psalm. En dan is er nog een derde element in deze psalm, en dan kom ik aan het slot. En dan, dat maakt deze psalm, die een lijdenspsalm en een vloekpsalm is, toch ook tot een loflied. Een loflied. En daar hoort dan het laatste stukje van deze psalm bij ook het woord van onze tekst. Ik zal Gods naam prijzen met gezang. En dan gaat de dichter ook zeggen waarom hij de naam des Heren gaat prijzen met gezang. En dan is hij er niet tevreden mee als hij zelf alleen de naam Gods prijst met gezang. Maar dan roept hij alles en iedereen op om met hem mee te doen in het verkondigen van de lof des Heren. Laat hem prijzen de hemel en de aarde, de zeeën en al wat daarin wriemelt. En hij noemt de reden waarom God geprezen moet worden, want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen en al daar zullen ze wonen en haar erfelijk bezitten. Het zaad van zijn knechten zal haar beërven en de liefhebbers zijns naams zullen daarin wonen. Nou, en zo loopt het dan eigenlijk toch als een rechte lijn door heel deze psalm heen, hoe God zijn volk verlost. Dat doet hij toch door de lijdende knecht des Heren, door het lijden en sterven van de meerdere David die hier aan het woord is en die klaagt over de verdeling van zijn klederen, die klaagt over zijn dorst en zijn ellende en over het feit dat ze hem in zijn dorst nog edik te drinken gegeven hebben, die erover klaagt dat ze hem tot een spotrede en tot een spreekwoord gemaakt hebben. Wel nu, via, door middel van dat bange en bittere lijden van de gehoonde en gesmade en de gepijnigde knecht des Heren, is God de Heere toch bezig zijn volk te verlossen. En tegelijkertijd niet alleen door het lijden van Christus, waar de verdienende oorzaak ligt, waar de gerechtigheid in verworven is, maar ook door de vijanden van zijn volk te verdelgen, om hen zo uit de grimmige kaken van de hel los te maken, zo ook verlost de Heere zijn volk. Zo zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk mogen wonen in het herbouwde of in het nieuwe Sion, in het nieuwe Jeruzalem. Dankzij de verdiensten van Christus, de borg voor zijn kerk die in hun plaats onder het gericht kwam. Dankzij de overwinning die deze zaligmaker op al zijn en hun vijanden behaalt, zullen zij straks dat nieuwe Jeruzalem mogen bewonen. Want, zo staat hier dan als een verklaring in, de Heere hoort de nooddruftigen. En hij vergeet zijn, of hij veracht zijn gevangenen niet. Nu, even deze vraag vanmiddag. Wat zijn dat dan voor mensen die daar mogen wonen? Wat zijn dat voor mensen die delen mogen in dat verlossingswerk van de Heere Jezus Christus en die uit de macht van al hun vijanden verlost worden, zelfs ook uit de macht van de dood? Wat zijn dat voor mensen? Ze worden in deze psalm met verschillende benamingen aangeduid. Ze worden genoemd in vers 33 de zachtmoedigen. Ze worden genoemd in vers 34 de nooddruftigen en zijn gevangenen. Ze worden genoemd, en dan ben ik bij het woord van onze tekst, de liefhebbers zijns naams. Laten we daar maar even bij stilstaan. De liefhebbers zijns naams. Het zijn dus mensen die liefde hebben. En die liefde is gericht op de naam. De naam van God. Wat is dat, de naam van God? Gods eigen openbaring. In die naam heeft de Heere zichzelf bekend gemaakt. Ach, er zijn heel wat namen van de Heere in de Heilige Schrift. Het heeft God behaagd om zichzelf met verschillende namen te noemen, opdat die verschillende namen uit zouden drukken de verschillende, mag ik het zo noemen, aspecten van het goddelijke wezen, Er is de naam die uitdrukt dat God de gebieder is, de heerser, de koning. De naam Heere, er is de naam die tot uitdrukking brengt dat God de schepper is van hemel en aarde. God, er is de naam die tot uitdrukking brengt dat de Heere de onveranderlijke en de getrouwe is. De naam Jehovah. En zo zijn er nog meer namen die weer een ander aspect, een andere kant van Gods wezen, van Gods werken laten zien. En al die namen tezamen vormen nu de naam, de zelfopenbaring, de zelfbekendmaking van God. Die naam hebben wij dus aan God te danken. Als de Heere die naam niet genoemd had, zou niemand van die naam hebben geweten. Maar het heeft God behaagd om zichzelf te openbaren. In een gevallen wereld, ja ja, ook in het paradijs, ook in de staat der rechtheid, maar na die tijd ook, na de val. En terstond na de val is de Heere weliswaar als rechter gekomen, maar tegelijk als degene die het evangelie verkondigde en die zijn naam ging bekendmaken. En dat is doorgegaan, die openbaring die heeft voortgang gekregen en steeds weer in de voortgang van de openbaring gaf de Heere de mensheid iets meer te kennen en weer een nieuw element te zien van wie God is en wat hij doet. Totdat in de volheid des tijds uit de hemel neergedaald is de enige geboren zoon van God. En Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En hoe heeft de Heere Jezus dat dan gedaan? De Vader, God de Vader verklaard. Hij heeft het gedaan door van hem te spreken. Hij heeft het gedaan door zijn deugden te prijzen. Hij heeft het gedaan door zijn woord bekend te maken. Maar meer nog, hij heeft het gedaan ook door wat hij was. Die mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. Wat is die naam van God? Waar is die naam van God het duidelijkste zichtbaar en hoorbaar geworden? In Gods eigen Zoon, die vlees en bloed heeft aangenomen en onder ons heeft gewoond. En wij hebben, zegt de apostel, zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. De naam Gods schittert het heerlijkst, het duidelijkst in de Zoon van God, in de Heere Jezus Christus. En nu heeft daar een natuurlijk mens geen belangstelling voor. Voor Gods naam niet zoals die in de psalmen genoemd wordt en in de profeten, en voor Gods naam ook niet zoals die in het woord en in het werk en in het wezen en in de persoon van de Heere Jezus Christus oplicht. Daar heeft de natuurlijk mens geen belangstelling voor. Laat staan dat hij tot die naam liefde heeft. De mens in zijn natuurstaat heeft meer belang bij zijn eigen naam, bij zijn eigen roem, bij zijn eigen eer, want hij is toch een dienaar van zichzelf. En toch is er een volk, en ze worden in onze tekst en op andere plaatsen in de Bijbel net zo aangeduid, toch is er een volk bij wie dat anders geworden is. Een volk dat bestaat uit mensen bij wie het wel zo geworden is dat ze liefde tot die naam gekregen hebben. Hoe is dat dan gekomen? Hoe gaat dat dan? Als een mens die van nature geen liefhebber van de Heere en van de naam des Heere is, toch een liefhebber des Heeren gaat worden. verandert hij zichzelf? Is dat vrucht van nadenken? Is dat vrucht van bepaalde conclusies trekken? Is dat vrucht van je leven verbeteren, tot een ander, tot een beter inzicht komen? Ach, wat men er vandaag allemaal van maakt en wat men er allemaal onder wil verstaan. De schrift maakt duidelijk dat iemand die van nature geen liefhebber des Heren is, alleen dan een liefhebber van Gods naam wordt als Gods geest hem bearbeidt. En het is dus geen keus van zichzelf, het is dus geen beslissing die hij neemt, het is dus geen conclusie die hij trekt op grond waarvan hij nu eens anders gaat willen. Het is werk dat de Heere in hem verricht. En dat begint van binnen. Want liefde begint ook van binnen. Echte liefde. Dat is ook een zaak van het hart. En als de Heere iemand die van nature een hater van God is, gaat maken een liefhebber van de Heere en van zijn naam, dan doet hij dat door in dat hart een wezenlijke verandering te brengen. Door dat hart te vernieuwen en te veranderen. Laat ik het maar zo mogen zeggen, want u begrijpt, de tijd is te kort om het allemaal uit te werken. De Heere gaat van zijn liefde iets in het hart uitstorten. En als God iets van zijn liefde in het hart uitstort, dan is het gevolg daarvan, of het nou rijk en diep of minder rijk en minder diep is, of het nou in volheid openbaar komt, of dat het misschien in het verborgene leeft, of dat het een stroom is of een klein stroompje dat uit een paar druppels bestaat. Maar de reactie, de vanzelfsprekende reactie, de onontkoombare reactie op het wonder als God in het mensenhart zijn liefde uitstort is wederliefde. Wederliefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan heeft de mens misschien nog nooit wat in die naam gezien voor die tijd. Of het nu de naam van God als schepper is, of de naam van God als koning, of de naam van God als de onveranderlijke verbondsgod, of de naam van God als de herder van zijn schapen, of de naam van God als de vader van zijn kinderen, of hij heeft er nog nooit wat in gezien. En hij heeft nog nooit wat gezien in dat werk en in dat woord, in die predikingen, in die wonderen van de Heer Jezus Christus. Misschien dat hij de verhalen wel eens mooi gevonden heeft. Maar hij heeft in hem en in zijn werk en woord nog nooit iets gezien van wat hij wezenlijk nodig had. Hoe komt dat? Omdat hij, waarom is hij er altijd blind voor geweest? Omdat hij blind was voor zijn eigen nood, voor zijn eigen ellende, voor zijn eigen zonde, voor zijn eigen verderf. En als een mens daar blind voor is, ziet hij in Gods naam ook niets en in Gods zoon ook niets. Dan is hij niet, om het maar eens even te zeggen met de woorden van vers 34, een nooddruftige. En dan beleeft hij werkelijk niet dat hij is een gevangene. Maar als dat de werkelijkheid gaat worden, nooddruftig, gevangen, gebonden, dan krijgen wij die naam nodig. Dan gaat de mens er wat in horen. Dan gaat de mens er wat in zien. Die uw naam kennen, zullen op u betrouwen. Die naam, zo heilig, groot en goed, die naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Dan gaat een zondaar, zo'n gevangene, zo'n nooddruftige, in wiens leven God aan het werk is, op wiens leven God zijn hand gelegd heeft, in wiens hart de Heere zijn liefde uitstort. Zo iemand gaat in die naam iets horen, in die naam iets zien. En die naam wordt hem dierbaar. Die naam krijgt hij lief. De openbaring van die naam krijgt hij lief. Zo gaat dat toch? Oh, dat kan best nog uitgebreid worden, maar dit is een hoofdlijn. Zo gaat dat toch? De een zal daar meer vrijmoedigheid bij hebben dan de ander. De een zal daarvan kunnen spreken met veel vrijmoedigheid en overtuiging. En de ander zal daar altijd aarzelend over blijven spreken, totdat het God behaagt om de remmen en de remmende factoren weg te nemen. En dan komt er wat meer licht en vrijmoedigheid. Zoals er verschil is in karakter, zoals er verschil is in lichaamslengte, zoals er verschil is in allerlei opzicht, zo is er ook verschil in de beleving en in de uitleving van deze dingen. En er zijn allerlei factoren voor aan te wijzen waarom de een er nou wat meer van durft te zeggen en waarom het in het leven van de een wat duidelijker tot uitdrukking komt dan in het leven van de ander. Allerlei factoren die meespreken, daar is ons eigen karakter. De een heeft een open karakter, de ander meer een gesloten karakter. De een spreekt makkelijk, is als een Petrus die graag en gauw wat doet en de ander die is meer teruggetrokken en in zichzelf gekeerd. En er is niet alleen het karakter, er is ook de omgeving waarin wij leven. Naast wie leven we? Als je getrouwd bent met een man die nogal makkelijk kan spreken, dan zul je als vrouw, vooral als je het niet zo duidelijk durft zeggen en vooral als je het zo duidelijk ook niet beleefd hebt, geneigd zijn om je mond te houden. En omdat je het zo niet beleefd en zo niet gezien en zo niet verstaan hebt als die ander, heb je voor jezelf misschien een tijd lang twijfels en vrees. Zou het dan wel echt kunnen zijn bij mij? En hoe ben je opgevoed? Hoe ben je opgegroeid? Dat speelt allemaal mee, niet waar? Vrees voor zelfbedrog. En terecht. Want als een mens zich bedriegt voor de eeuwigheid, kan die het nooit meer overdoen. Je kunt je ten aanzien van vele dingen permitteren hier op aarde je te vergissen. Je kunt een baan kiezen en zeggen, nee, achteraf bevalt me toch niet, ik zoek wat anders. Je kunt een huis kopen en zeggen, nee, het bevalt me niet, ik wil toch wat anders. Maar je kunt je ten aanzien van de zekerheid van dat eeuwige huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel, niet vergissen. En als een mens zich daarin vergist, dan vergist hij zich voor eeuwig. En als een mens zich daarin wat wijs maakt, dan bedriegt hij zich voor eeuwig. En die vrees voor zelfbedrog heeft ook al wat mensen tot zwijgen gebracht. Waar ze heus wel eens hadden kunnen spreken. En als ze, per ongeluk misschien, van hun kant bekeken, wel eens wat zeiden, uit de volheid van het gemoed, Psalm 145, dan halen ze het uit die vrees zo weer terug. Zo kan het zijn. En zo is het ook bij verschillenden. Dat is jammer. Zo zou het eigenlijk niet moeten wezen. We zouden toch eigenlijk, als die liefde Gods in het hart uitgestort is, daar allemaal, die daar kennis aan hebben, met vrijmoedigheid over moeten spreken, nietwaar? Aan de andere kant zeg ik, nee, zo mogen we toch ook niet stellen. Dat mag wel de begeerte, dat mag wel het verlangen zijn van het oprecht gemaakte hart. Maar de Heere kan zichzelf, en wie zijn wij om dat te bepalen, ook verheerlijken. Als hij er altijd, als hij mensen heeft in zijn dienst die hij toch lange tijd in het duister laat verkeren. Daar beschikken wij niet over. En daar hebben wij niets in te zeggen. Maar dit is zeker. Dit is zeker. Daar waar God aan het werk is, daar komt op de een of andere manier toch tot uitdrukking, ook al zal de mond het nimmer durven belijden, dat er liefde in het hart gekomen is tot de naam van God. En al zal het uit het woord niet spreken, dan zal het uit het leven spreken. En als de mond het niet getuigt, dan zullen de daden het af en toe duidelijk maken. Nu, degene die de liefhebbers van zijn naam zijn, en die zo de echo mogen laten horen op die liefde die God in hun hart heeft uitgestort, dat zijn degenen die daarin zullen wonen. Daarin, dat is in dat nieuwe Jeruzalem. In die gouden Godstad. Waar met name de apostel Johannes in het laatste Bijbelboek wat van geschreven heeft. Die stad met de parelen poorten. De gouden straten. Die stad waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Die stad waar ze zijn aangezicht mogen zien. Waar ze het lam mogen volgen waar, ze ook heen, waar hij ook heen gaat. Die stad, die plaats waar ze verzadiging van vreugde hebben. Die stad waar alle schaduwen weg zijn. En waar alle gordijnen opzij geschoven zijn. Die plaats waar de ziel helder en duidelijk mag aanschouwen dat lam dat hem gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Die plaats waar de Heere alle tranen van de ogen afwist. Die plaats waar de Heere alle vrees uitbandt. Daar zullen de liefhebbers van zijn naam wonen. En ze zullen daar altijd zijn. Zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Ach, mediteert u daar nog maar wat over. Dat is, dacht ik wel, goed werk op de dag van een begrafenis. Om eens over het graf heen te zien. En op het geluk te zien van hen die tot Gods volk mogen behoren, die de liefhebbers van zijn naam zijn. Maar denk daar nou niet alleen abstract over. Ik zou zeggen, doe het nou vooral in het licht van deze vraag, hoor ik daar nu ook bij? Natuurlijk zitten we vandaag, als wij over deze woorden horen, met onze gedachten bij haar die heen gegaan is. Vanzelf. De liefhebbers zijns naams zullen daarin wonen. En vanzelfsprekend komt de vraag dan bij ons op, hoort zij daar ook bij? En zij is zo een geweest die in vele opzichten duister over de aarde gegaan is. Ik heb het niet over de oorzaken, dat laten we maar liggen. Aan het eind van de leven is er wel wat opgeklaard. En voor de een zal dat duidelijker zijn dan voor de ander. Natuurlijk zitten we met die vraag, hoort zij daar ook bij? En de een zal zeggen met vrijmoedigheid ja, en de ander zal zeggen ik hoop het, en een derde zal zeggen ik laat het in het midden. Dat doet er ook niet toe wat wij daarvan denken. Op grond van de schrift en op grond van de kenmerken die de Heere in zijn woord daarvan zegt, zou ik zeggen, ik geloof dat ze bij die gevangenen des Heeren hoorden, die hij niet veracht. Maar de vraag die veel belangrijker is, dat is de vraag voor u en voor mij, hoor ik erbij? Horen wij erbij? En zullen wij daar straks zijn? En weten wij wat dat is om liefhebber van de naam des Heren te zijn? Hebben wij kennis aan die ongelukkige natuurlijke toestand van zonde en schuld? En werd het in ons leven nood, zodat wij nooddruftigen werden die leerden roepen om genade? Kennen wij die openbaring Gods en de waarde en de betekenis ervan in ons eigen leven? Dat de Heere zich tot ons wendde en dat hij zichzelf aan ons bekend maakte. Als de rechtvaardige en ook als de barmhartige, als de heilige voor wie we verschrikken, maar ook als die ontfermende God, als die genadige God in Christus, die nu het verlorene zoekt en het schuldige niet verstoot. En kregen wij zo vanuit de ondervinding van deze dingen liefde tot God en tot zijn woord en tot zijn zoon, de Heere Jezus Christus. Dat is het punt waar het om gaat. En als wij nu straks op het kerkhof staan en als we die open grafkuil zien, en als we dan, zoals ik zo pas zei, eens over die open grafkuil heen kijken naar de toekomst, waar zien wij onszelf dan wandelen? Hebben we grond, goede schriftuurlijke grond, om te geloven en om te weten dat wij daar zullen zijn waar de Heere al die liefhebbers van zijn naam vergadert? Of moeten wij, als we heel eerlijk onszelf onderzocht hebben in het licht van Gods woord, en als we eens nagaan wat de Heere dan van zijn volk zegt, tot de conclusie komen: nee, dan hoor ik er niet bij. Maar dan, als we dan ook weer over dat graf heen kijken en naar de toekomst zien, waar zullen wij ons dan straks bevinden? Want er is maar tweeërlei bestemming. Horen we niet bij de liefhebbers van zijn naam, dan zijn we ook geen burgers van Sion. Zijn we nog altijd mensen in onze natuurstaat, verloren in onze schuld, dan zijn wij op weg naar een eeuwig verderf, waar geen behoud meer uit is. En moet dat dan de conclusie zijn vanmiddag? Haast u dan, om uw levens wil. Haast u dan in het licht van de dood die zich op uw pad plaatst. En roep God aan uit de nood van uw leven. En zoek dat leven dat in Christus is, in die levensvorst. En neem dat woord mee. Laat het zinken in uw hart. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Amen. We buigen ons nogmaals voor uw heilig aangezicht, o Heere. Aan het einde van de overdenking van uw woord in dit middaguur. Een woord uit een van de liederen Sions. Een woord, en dat mogen we er ook bij zeggen, dat behoort bij een psalmvers dat dierbaar is geweest in het leven van haar die overleden is. We zeggen uw naam ootmoedig dank, Heere, voor alles wat u in deze moeder en grootmoeder hebt gegeven. Wat heeft ze lang in de kring van haar kinderen en familie mogen verkeren? En wat hebt gij de kinderen en de kleinkinderen ook veel willen geven in deze moeder die kinderen en anderen toch heeft mogen wijzen op het ene nodige. Eerst al die jaren met haar man samen en daarna toch ook, toen ze zelf al oud geworden was, toch ook nog heeft mogen spreken over datgene wat de mens moet leren kennen. En al was ze dan schuchter in vele opzichten, en al hoorde zij bij diegenen die wel eens wat zeggen en dan eigenlijk van hun eigen woorden schrikken en ze maar weer terug willen hebben. Er is in het laatst van haar leven toch wel eens wat veranderd, Heren. En toen al die remmen wegvielen, toen is er toch wel eens wat uitgekomen wat ze niet meer terug hoefde te halen en kon halen. En toen is toch ook overeenkomstig haar karakter en heel haar levensgang iets van uw werk openbaar gekomen. We danken u ervoor dat ze dat toch ook nog heeft mogen meemaken en dat dat toch ook nog achterblijft in de kring van de familie. En dat ze zo als nabestaanden haar naam mogen zien. En dan mogen we hoop hebben, Heren, op grond van wat we daar lezen in de psalmen en wat we op andere plaatsen ook lezen, dat u uw gevangenen niet veracht. Ook die gevangenen niet, die verstrikt zitten in duisternissen, ongelovigheid soms ook. Ook die gevangenen niet, die vastzitten in soms ook hun eigen gedachten, hun eigen vrees, hun eigen bezorgdheid, zou ik me niet vergissen. O, wij bidden van u dat u verder met deze familie wilt zijn. Met de kinderen, met de kleinkinderen, met de achterkleinkinderen. We smeken u, Heere, dat u het geven wilt in deze familiekring vandaag en in de komende tijd. Ondersteuning mogen ondervinden, maar ook dat uw woord in hun leven kracht mag doen en dat er uit deze familie veel mogen zijn die behoren bij hen die in de woorden van onze tekst omschreven worden als de liefhebbers uws naams. Heere, dat geheim, leer ons dat. Dat geheim moeten wij toch, zal het wel zijn, leren kennen. Maak ze ermee bekend, o God. En wilt u uw werk doen, ook in het leven van de tweelingzuster van haar die heen gegaan is, ook in het leven van haar andere zuster en broer. Denk aan hen die toch ook allemaal al op hoge leeftijd gekomen zijn. Heere, werk in hun harten en zegen hen met uw gunst. Vergeef ons al onze zonden en ga nu met ons als wij naar het kerkhof gaan. Laat uw woord meegaan en ook daar mogen klinken. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee vermeldt Gods lof.
Staan als onze geliefde overleden wordt uitgebracht. zoals ook de familie is opgesteld. De heer Isa Driessen, mevrouw Haarhoeter Driessen. En de heer Zwanghuizen. Pees Perlingen en genoot, J.A. Driessen en genoot, L. Driessen en genoot, mevrouw G. Driessen Troost, mevrouw A. Zwanghuizen Driessen, Johannes Stanis en genoot, kinderen Johannes Staans. Kinderen Isabries. Kinderen Koeter.
Deze rouwdienst eindigen nog met elkander te lezen uit Gods woord en wel Psalm 18 en eindigen met dankzegging en gebed. Psalm 18, laten we met elkander nog wel lezen. Voor de opperzangmeester, een psalm van David, de knecht des Heren, die de woorden deze lieds tot de Heer gesproken heeft, ten dagen als de Heer hem gered had uit de hand van al zijn vijanden, uit de hand van Saul. Hij zeide dan, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. De Heer is mijn steenrots en mijn burcht, mijn uithelper, mijn God, mijn rots en mijn uithelper, op welk ik betrouw, mijn schild en de hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek. Ik riep de Heere aan, die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. De banden des doods hadden mij omvangen, en de beken Belials verschrikte mij. Banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegende mij. Als ik bang was, riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God, hij hoorde mijn stem in zijn paleis, en mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Toen daverde en beefde de aarde en de gronden der bergen beroerde zich en daverde, omdat hij ontstoken was. Rook ging op van zijn neus en een vuur uit zijn mond verteerde. Kolen werden aangestoken. Hij boog de hemel en daalde neder. Donkerheid was onder zijn voeten. Hij voer op een serep en vloog, ja, hij vloog snel op de vleugelen des winds. Duisternis zet hij tot verberging rondom heen. Rondom hem was zijn tent. Duisternheid der wateren, wolken des hemels. Van de glans die voor hem was, dreven zijn de wolken daarheen in hagel en vurige kolen. En de Heere donderde in de hemel. En de Allerhoogste gaf zijn stem, hagel en vurige kolen. En hij zond zijn pijlen uit en verstrooide ze. Hij vermenigvuldigde bliksemen en verschrikte ze. In de diepe kolken der wateren werden gezien. En de gronden der aarde werden ontdekt. Van uw schelden, o Heere, van het geblaas des winds van uw neus. Hij zond van de hoogte, hij nam mij, hij trok mij op uit grote wateren. Hij verloste mij met mijn sterke vijanden, van mijn haters, omdat ze machtiger waren dan ik. Ze hadden mij bejegend ten dagen mijn ongevals, maar de Heere was mij tot een steunsel. Hij voerde mij uit in de ruimte, hij rukte mij uit, want hij had lust aan mij. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid, hij gaf mij weder naar de reinheid zijner handen. Want ik heb des Heeren wegen gehouden en ben van mijn God niet goddelooslijk afgegaan. Want al zijn rechten waren voor mij en zijn inzettingen deed ik niet van mij weg. Maar ik was oprecht bij hem. Ik wachtte mij voor de ongerechtigheid. Zo gaf mij de Heere weder mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen voor zijn ogen. Bij de goedertierne houdt gij uw goedertieren. Bij de oprechte man houdt gij u oprecht. Bij de reine houdt gij u rein. Maar bij de verkeerde bewijst gij u een worstelaar. Want gij verlost het bedrukte volk. Maar de hoge ogen vernedert gij. Want gij doet mijn lamp lichten, Heere, mijn God, doet mijn duisternis opklaren. Want met u loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt. De reden des Heeren is doorlouterd. Hij is een schild allen die op hem betrouwen. Want wie is God behalve de Heere? Wie is een rotssteen dan alleen onze God? Het is God die mij met kracht omgordt. Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden. Hij stelde mij op de hoogte. Hij leert mijn handen ten strijden, zodat een stalen boog met mijn arm verbroken is. Ook heb gij mij het schild uws heils gegeven. Uw rechterhand heeft mij ondersteund en uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. Gij hebt mijn voetstap ruip gemaakt onder mij en mijn enkelen hebben niet gewankeld. Ik vervolg mijn vijand en trof hem aan. Ik keerde mij weder totdat ik hem verdaan had. Ik doorstak hem dat ze niet weder konden opstaan. Zij vielen onder mijn voeten. Want gij omgordde mij met kracht en strijden. Gij deed onder mij nederbukken die tegen mij opstonden. En gij gaf mij de nek mijner vijanden en mijn haters, die vernielde ik. Zij riepen, maar er was geen verlosser. Tot de Heere, maar hij antwoordde hen niet. Toen ik verguisd ben als stof voor de wind, ik ruim dan weg als de slijk der straten. Gij hebt mij uitgeholpen van de twisten des volks. Gij hebt mij gesteld tot een hoofd der heiden. Het volk dat ik niet kende, heeft mij gediend. Heren, gij vergunt ons het voorrecht dat we naar deze plechtige begrafenis hier weer mogen samenkomen, Heer. Gij hebt ons het voorrecht geschonken dat we onze plicht mochten doen, Heer. Gij hebt bekwaamd dat we datgene mochten doen wat gij op de schouder gelegd hebt. Heer, het is een moeilijke gang geweest. Hen die ons lief en dierbaar waren, hebben wij naar de groeven der vertering moeten brengen. Maar wij hebben het mogen doen, Heer, dat we uw naam daarvoor mogen dankzeggen. Zij die voor ons heen gegaan heeft, heeft haar strijd gestreden. Ze heeft de strijd gestreden, Heren, om door het leven te gaan. Maar ze heeft door genade ook de strijd mogen strijden om uit het leven te gaan. En Heer, haar weg is bepaald. En wij staan voor het leven, Heer. De familie, de kinderen, de broers en de zusters en allen die haar lief en dierbaar zijn, Heere, wij gaan elkander strak weer verlaten. Ieder treedt weer in het strijdperk van zijn of haar leven. En nu hebben we met elkander uw woord mogen openen, Heere, hoe dat uw knecht ook mocht getuigen, hoe dat hij in dat strijdperk van het leven gestaan heeft en wie gij voor hem wilt zijn. Gij hebt het beloofd, Heer, dat gij met hem zijn. Hij moest ervan getuigen, Heer, wie gij voor hem geweest was in dat strijdperk. Hij hoefde niet alleen door dat leven te gaan, maar hij had een koning en een God. Die grote Davidszoon, die uit zijn heup was voortgekomen, Heer, was ook voor hem voorgegaan. Was ook voor hem bekrachtigd. Had ook voor hem geleden, had ook voor hem gestreden, had ook voor hem overwonnen. En wat is dat groot, Heer? Hij mocht ervan getuigen. En nu bidden we van u, Heer, wil uw woord ook aan onze harten toepassen. Gij hebt het toch beloofd, Heer, dat gij zaad zou geven. Gij hebt uit het ouderpaar waarvan wij het graf gestaan hebben, ook gezien, Heer, het zaad dat gij hem gegeven hebt, het natuurlijk zaad. Maar we mogen toch ook geloven, Heer, dat we ook Davids zaad mogen zijn. Dat er Davids zaad onder mag zijn. En Heer, dat ze ook gesterkt mogen worden door uw woord. Wie gij voor David en zijn leven geweest is, wil hen en ons allen tezamen, Heer, een wijs hart geven. Niet om enige recht nog aanspraak onzerzijds, want als gij in het recht zou treden, Heer, met een ieder van ons, en gade slaan onze ongerechtigheden, wie zou voor u kunnen bestaan, Heer? Toch niemand. Maar wil ons nog aanzien in dat volbrachte werk van uw veelgeliefde Zoon, om Jezus wel alleen. Amen.
We zijn hier met elkaar getuigen van het feit dat een uit uw kring, de oudste van de familie, een geliefde grootmoeder, een geliefde moeder, aan de groeven der vertering wordt overgeleverd. Althans, haar stoffelijk overschot. Op het moment dat maandagmiddag aanbrak, heeft de Heere lichaam en ziel gescheiden. Haar ziel is naar haar eeuwige bestemming gegaan. En haar lichaam wordt vandaag aan de groeven toevertrouwd. Dat is altijd een aangrijpend ogenblik. Of dat nu een oud mens of een jong mens is, als we iemand moeten begraven en als dat lichaam waar we toch ook betrekking op gehad hebben en liefde voor gehad hebben, straks eenzaam op het kerkhof achterblijft. Het is geen wonder dat de wereld dit maar liefst zo'n beetje probeert te verbloemen, soms heel letterlijk. Het is geen wonder dat mensen proberen deze werkelijkheid te vergeten en ver van zich te schuiven. Maar de Heere geeft ons er keer op keer geen gelegenheid voor om deze werkelijkheid te vergeten. En de mens is trouwens ook dwaas als hij de gedachte hieraan probeert weg te drukken. Bereid uw huis, want gij zult sterven, zegt de Heere. En dat zegt hij niet alleen wanneer iemand een ernstige ongeneeslijke ziekte krijgt. Dat zegt hij niet alleen wanneer iemand op een andere manier heel concreet met de dood in aanraking komt. Maar dat zegt hij tegen elk mens. En dat staat eigenlijk ook al boven onze wieg geschreven. Bereid uw huis, want gij zult sterven. Als er zekerheden in ons leven zijn, dan is dit de eerste zekerheid. Een kind dat geboren is, wordt geboren om te sterven. Hoe oud het wordt, weet niemand. Wat het mee gaat maken, weet niemand. Of het gelukkig of ongelukkig zal zijn, weet niemand. Of het zal trouwen of niet zal trouwen, weet niemand. Maar iedereen weet, dit kind, dit mens, deze mens zal weer een keer sterven. Want de Heere heeft het gezegd, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Laten we er toch rekening mee houden. En laten we toch God bidden om deze wetenschap in ons leven, kon het zijn, om te zetten in geestelijke winst. En opdat we daaraan zouden denken, wil ik u een paar versregels lezen uit een van de berijmde psalmen die we allemaal kennen. En ik denk dat het ook een van de eerste versen geweest is die de meeste van ons vroeger hebben geleerd. En het kon ook best eens wezen dat dat een van de versen is geweest die deze overleden moeder aan haar kinderen geleerd heeft. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Mag ik die vraag vanmiddag voor u neerleggen? Mag ik die vraag aan u allemaal stellen? Ouderen, jongeren, mensen van middelbare leeftijd, van wat voor leeftijd ook, hier bij dit open graf, als familie, als bekende, als vriend of vriendin gekomen om mee te leven en uw belangstelling te betonen. Mag ik u die vraag voorleggen? Mag ik hem aan uw oor leggen? Mag ik hem aan de post van uw hart leggen? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. En als iedereen nu eens zou mogen en kunnen zeggen op dit ogenblik wat het antwoord in zijn of haar hart is. Wie zou zeggen, nee, daar heb ik eigenlijk geen lust toe. Ik heb begeerte in andere dingen. Mijn hart gaat uit naar de wereld, naar dit leven, naar de aardse dingen. En straks misschien als ik oud word, ja, dan wil ik er wel eens over denken om de Heere te gaan vrezen. Zijn er hier zo die er zo over denken? Dan roep ik u nog een keer in gedachten. Bereid uw huis, want gij zult sterven. We staan aan een open graf. En daar worden we bepaald bij wat we te wachten hebben. Mag ik het nog eens vragen? Bij dit open graf, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Dat is toch het enige wat waarde heeft? Alles wat we hier op aarde hebben en bezitten, dat vergaat toch? Al zou een mens de gehele wereld gewinnen en schade lijden aan zijn ziel, wat heeft hij dan nog? Al bereikt hij de leeftijd van 89 jaar? Allerhoogst en eeuwig goed biedt zich vandaag aan om uw God en uw leidsman te wezen, om u te leren hoe gij wandelen moet. O, versmaad deze roepstem dan niet, als u hier vanmiddag nog onverzoend bij dit open graf staat, onverzoend met uw schepper. Sla deze roepstem, deze vraag niet in de wind, als de Heere u vandaag nog bij de ernst van de dood bepaalt en bij zijn evangelie wil bepalen. Roep de Heere nog aan terwijl hij te vinden is. En wie zijn het die met een eerlijk hart mogen zeggen ja? Als de Heere zegt, wie heeft lust de Heere te vrezen? Wie heeft er dan in zijn hart die echo? Mag God dat weten? Mag God dat horen? Zeg het in stilte voor het aangezicht van de Heere. Heere, dat begeer ik. Dat is mijn begeerte, dat is mijn verlangen. Om u te mogen kennen, om u te mogen vrezen. Wilt u mij ook in de dagen van rouw, wilt u mij ook in mijn hele verdere leven tot een leidsman wezen en mij leren hoe ik wandelen moet. Allerhoogst en eeuwig goed, de Heere zelf, klopt vanmiddag op de poort van ons hart en hij zegt, doe mij open. Waarachtig levensgeluk is alleen te vinden in God door het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. God geven dat er velen mogen zijn en mogen komen die het in oprechtheid vandaag tot de Heere mogen zeggen, Heere, die vraag bij het open graf. Mijn hart zegt daarop, dat is mijn keus. Dat is mijn begeerte. Leer gij mij hoe ik wandelen moet. Amen.
Nu we op het graf staan van onze ouders, onze vader en onze moeder, mag ik namens onze broers en zusters een paar woorden van dank spreken. Allereerst u dominee de Butter voor de bezoeken bij Moe gebracht en de woorden gesproken in de kerk en hier op het graf. De Heer vervullen zelf zijn woord maar en dat we allemaal die enige naam nodig mogen krijgen. En dan een woord van dank. Ja, is het een woord van dank? Lena, Hans en kinderen. Ach, de Heere gedenkt uw weldadigheid. En hij vervult met hemzelf. He? En dan verder alle aanwezigen. Hartelijk dank voor de belangstelling getoond tijdens het over de ziekte en deze dagen betoont die moeder overleden is. En dan komt er toch even nog één gedachte in mijn naar voren. De dominee heeft zo nadrukkelijk gesproken over die enige naam. En u heeft de betekenis van moedernaam. Jobje heeft twee betekenissen. De ene betekenis, haat, gehaat. En ach, dat is de vrucht van de zonde. Vanuit het paradijs. En dat heeft ze ook ondervonden in haar leven. Zoals ieder mens. Maar de andere betekenis, die is wederkerend tot God. En die naam, ach, daar mogen we toch van geloven dat dat nu werkelijkheid voor haar geworden is. En niet omdat zij die naam draagt, maar dat kon u alleen maar om die enige naam die gegeven is tot zaligheid. Jezus Christus en die gekruisigd. Daarom mocht haar naam wederkeren tot God, Jobje, werkelijkheid worden. En daarom ook alleen zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaar. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Dank u wel.
Hiermee de geachte familie en vrienden zijn we gekomen aan het einde van deze droeve plek.
Zullen we dat versie zingen wordt er gevraagd? He? Zijn naam de eeuwige Heer ontvangen.
Familie en vrienden, dan zijn we thans gekomen aan het einde van deze droeve plechtigheid. En mag ik u andermaal mij verzoeken te volgen in dezelfde volgorde als dat we naar hier zijn gekomen, naar de christelijk gereformeerde kerk aan de Hoflaan.